Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag.
Hi Chris.
Oh, bij jou heel vroeg in de ochtend op maandag 28 augustus. Ja, de dag dat er opnieuw onwaarschijnlijk veel regen valt in het zuidwesten van Texas. Twee dagen geleden kwam de orkaan Harvey daar aan land. Ondanks alles wat er de afgelopen twee weken weer is gebeurd en wat er weer staat te gebeuren, toch maar daar beginnen. Ook in deze presidential podcast. Want remember Katrina, het was toch een van de defining moments. Zeker in de nadagen van het presidentschap van George W. Bush. Hulp te laat, te weinig. De Federal Emergency Management Agency zwaar onder vuur. Bush zelf te weinig aanwezig. Heel even eerst de vraag, hoe erg is het?
Nou ja, in Texas is het behoorlijk aan de hand aan het lopen, lijkt het wel. Op dit moment valt er zo verschrikkelijk veel regen naar beneden. En dat blijft de komende dagen ook zo. Dat de effecten die orkaan al had, Harvey, afgelopen weekend op het zuidwesten van Texas alleen maar erger worden. Er wordt op sommige plekken wordt een regenval van 1,30 meter verwacht.
Ja.
Dat moet je eens voorstellen hoe dat is.
Ja.
Zeker in een stad als Texas, iedereen die daar geweest is. Ik zou in een stad als Houston, waar
vierde stad
een soort
van
sprawling
het land,
city is.
Ja.
Ja, het is een enorme stad met die bestaat volledig uit parkeerplaatsen, snelwegen en flatgebouwen. Het is een gigantische stad waar ook nog eens waar water heel slecht wegkomt eigenlijk.
Ja.
Dus dat is ook nog een heel groot probleem. Er zijn heel veel mensen niet geëvacueerd, dus dat gaat ook nog voor grote problemen zorgen. Dat is deels een bewuste keuze geweest, omdat ze bang waren dat een grootscheepse evacuatie tot weer heel andere problemen zou leiden.
Hmm.
Maar goed, er zitten dus nog heel veel mensen daar. Dat water blijft maar vallen uit de hemel. En het ziet er op dit moment heel erg beroerd uit.
Ja, maar dan even de politiekere kant, zal ik maar zeggen. Hè? Met alle kritiek die de regering Bush in de tijd kreeg. Hoe doet Trump het?
Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, Trump zit in Camp David. Afgelopen weekend zat hij daar in ieder geval. Heel dichtbij, werd nog door het Witte Huis gezegd. Heel dichtbij Washington, dus er was goede verbinding. Hij kon goed vanuit Camp David de boel in de gaten houden.
Hmm.
Tegelijkertijd zag je op, en dat zie je ook door wat het Witte Huis zelf vrijgeeft, zie je dus allemaal foto's die worden vrijgegeven van crisisteams, die druk overleggen, bellen met senatoren, bellen met FEMA, de overheidsinstantie die voor verlichting moet zorgen in het ramp. Gebied. En Trump, die zit daar maar een beetje alleen. Dus je zag een foto van Trump, die deed dan een conference call met het crisisteam. Nou, dat crisisteam werd aangevuurd door Mike Pence, de vicepresident. Die zat aan het hoofd van de tafel.
Yeah.
Helemaal in control leek het wel. Allemaal mensen op schermen met wie hij conference calls aan het houden was. En een van die mensen was Donald Trump, die in zijn eentje met een USA-pad voor een microfoontje zat, ver weg in Camp David. En die eigenlijk een beetje op een zijspoor leek het wel gezet was.
Ja, wij weten het natuurlijk niet, maar het beeld, en dat werd door het Witte Huis zelf vrijgegeven, maar goed, misschien moeten we er niet te veel in lezen, maar het zag er wel een beetje uit als voor spek en bonen.
Daar leek het op, ja. En misschien was het ook een signaal aan de Amerikanen. Het vertrouwen in Trump is natuurlijk niet zo groot. En zeker in tijden van rampen wil je als overheid ook vertrouwen uitstralen. En wil je ook laten zien van, kijk eens eventjes, wij hebben de zaak onder controle. Misschien dat ze het daarom deden, dat weet ik niet. Maar
nee.
het waren wel opvallende beelden inderdaad, ja.
Ja, nou, en er was nog een opvallend beeld. Ik zag het omdat jij het rondstuurde via Twitter. Een tweetje van het team van Mike Pence over alle belangrijke telefoontjes die de vicepresident dit weekend had gepleegd met Republikeinse senatoren. Dat tweetje is inmiddels verwijderd, maar wat zag jij daarin?
Ja, heel gauw werd het alweer offline gehaald, terwijl het op zich een niet controversieel tweetje was. Het was een foto van Mike Pence En daaronder de tekst dat hij met alle relevante senatoren aan het bellen was en aan het overleggen was. Het enige wat ik erin zag was, dit ziet er wel heel presidentieel uit wat hij daar aan het doen is. Dus wellicht dat de reden is geweest dat die tweet ook zo snel weer gewist is. Dat zullen we nooit weten, vermoed ik. Maar het is inderdaad wel interessant om te zien hoe erg gecommuniceerd wordt op dit moment. En zo'n ramp is altijd, dat noemde je net terecht al even Katrina, maar ik moest ook nog even aan Sandy denken in 2012.
Yeah.
Toen zat ik hier zelf al, Katrina heb ik zelf niet meegemaakt hier, maar Sandy wel.
Ja, die kwam bij ten zuiden van New York aan land, hè?
Inderdaad. En New Jersey. Deed ook Washington aan, maar met name New York. En de staat New York hebben echt flink ervan te lijden gehad. Ja. En dat heeft min of meer Obama de herverkiezing opgeleverd. Omdat hij op dat moment adequaat reageerde. De campagne opschortte, die op dat moment niet zo lekker voor hem liep. En het effect van zo'n orkaan is dus eigenlijk altijd meteen politiek. En daarom is het ook wel belangrijk om dat met die bril ook hier te blijven bekijken. Hmm. Wat er ook gebeurt, wat de reactie ook wordt vanuit het Witte Huis en vanuit Trump. Het zal altijd effect genereren.
Ja, maar dat kunnen we nog niet echt zeggen, hè, op dit moment. Hoe dat zal
nee, uitpakken. Nee, hij gaat er dinsdag naartoe. Ja. Dus dan zullen we verder zien. Weet wel dat bij zo'n crisis. De stakes are higher, zegt ze hier. Dus het blijft gewoon heel erg tricky natuurlijk voor een president.
Ja, nou even een beetje doorfilosoferend ook op dat beeld wat neergezet werd van de vicepresident. Die in ieder geval ook contact had met alle belangrijke mensen van zijn partij, hè? Van die met die Republikeinse senatoren. Wat is dat door alle gebeurtenissen van de afgelopen twee weken? Gaan we zo nog even wat dieper op in. Maar dus de hele nasleep van Charlottesville, de rally van Trump in Phoenix, waar hij bijna een uur tekeer ging, vooral tegen de media. Het van vervolging ontslaan van die zeer omstreden sheriff in Arizona, Joe Arpaio. Is dat niet het belangrijkste verhaal op dit moment? Die steeds wijder wordende kloof, lijkt het, tussen de president en zijn partij. Althans, de partij op wiens platform hij gekozen is.
Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Dat is een terugkerend thema op dit moment in het presidentschap van Trump. Die dynamiek leidt tot een verdere vereenzaming en tot een verdere verwijdering, denk ik, van de president en de partij. Die twee staan op dit moment zo ver uit elkaar dat eigenlijk niets meer met elkaar hebben. We weten dat Trump en Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat en eigenlijk zo'n beetje de machtigste man in Washington, dat die relatie op dit moment eigenlijk nul is. Ze praten gewoon niet met elkaar.
Nee. Er is een bericht geweest in de New York Times over een woedende telefonische ruzie, hè, tussen die twee.
Ja, want wat daarachter zit is het Rusland-onderzoek dat iedere keer maar weer blijft terugkeren. Het befaamde Mueller-onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen en de rol van Trump en zijn entourage daarin. Trump heeft geëist of zou geëist hebben dat hij dus bescherming kreeg, politieke bescherming, politieke rugdekking van McConnell. En McConnell zei, terecht vermoedelijk, dat kan ik helemaal niet leveren. Bij Trump werkt dat dus niet en heeft dat geleid tot een enorme ruzie. Maar goed, die verwijdering tussen Trump en Republikeinen speelt natuurlijk ook op heel veel andere dossiers. Hè? Het is niet zo dat het alleen maar om Rusland gaat. Wat ik wel merkelijk vind is dat het zo, dat het soms zo geforceerd lijkt of zo. Ik moest aan denken aan toen hij die het lijkt toch weer een eeuwigheid geleden, maar toen hij die ruzie met Jeff Sessions had, zijn minister van Justitie. Het leek wel alsof het nergens echt over ging, maar dat hij gewoon zin had om een soort om een conflict te beginnen. En om een conflict om het conflict. Om ook te laten zien aan zijn basis van ik ben niet één van hen, ik ben één van jullie. Die verwijdering zie je natuurlijk met het Republikeinse leiderschap, dat is één. Maar wat je deze week en de afgelopen dagen met name misschien nog wel zorgelijker moet gaan vinden, is dat ook ministers steeds minder zin hebben om Trump te verdedigen.
Ja.
En dan denk ik met name even aan de minister Tillerson en Mattis, de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, die allebei toch wel hele bouwde, merkwaardige uitspraken deden de afgelopen dagen.
Vertel
waarbij
even.
Tillerson zei, ik spreek niet, hij verdedigde zogenaamd zeg maar op de Amerikaanse televisie de uitspraken van Trump. En toen ging het over Amerikaanse waarden. En weet de wereld nog wat Amerikaanse waarden zijn? Toen zei Tillerson, de wereld weet precies wat Amerikaanse waarden zijn en wat het Amerikaanse volk denkt. En toen vroeg de interviewer naar de waarde van Trump. En toen zei hij, de president spreekt voor zichzelf. Ja. En dat was een dodelijk zinnetje. Want de president spreekt natuurlijk namens alle Amerikanen.
Ja, en Joe en Mattis, de minister van Defensie en een oud-generaal natuurlijk, sprak à l'improviste een aantal militairen toe. En zei daar ook opmerkelijke dingen, hè?
Ja, wat hij in feite zei was, ik parafraseer even hoe hij die soldaten toesprak. Maar wat hij eigenlijk zei is, jongens, zit dit even uit totdat de gekte in Washington voorbij is.
Ja.
En die ellendige tweespalt. Dat kan je bijna niet anders zien dan ook een signaal aan Trump. Ja. Dat toch de ministers, de vakministers, toch denken van, wij kunnen deze president in ieder geval niet openlijk meer steunen. Nee. En dat motief van vereenzaming zie je hier dus ook heel sterk in terug. Ook bij eigen kabinetsleden.
Ja, dus nou ja, combineer dat even in het hoofd nog met dat beeld van Trump in zijn eentje in Camp David met een rood petje op en het crisisteam in Washington. Maar goed, laten we dan het thema waar dat de afgelopen twee weken natuurlijk voornamelijk om draaide was. Racisme, daar kwam het op neer, hè? In de nasleep van Charlottesville, maar vorige week ook bij dat pardon van Donald Trump voor die sheriff Joe Apargo. Ik leg het heel even uit, die sheriff die maakt jachten op illegale, sluit mensen op verdenking van illegaliteit. Dat heeft een federale rechter gezegd tegen de grondwet, stop daarmee. Daarna heeft sheriff Joe gezegd, fuck you, dat maak ik zelf wel uit. Waarna een nieuwe rechter heeft gezegd, oké, dan gaan we je nu veroordelen. Nog voor het vonnis geveld is, zegt Trump, sheriff Joe is een geweldige patriot en wordt niet opgesloten. Om de kloof nog even wat verder te duiden, Paul Ryan, de belangrijkste man van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, heeft daar uitdrukkelijk afstand van genomen. Ik bedoel, bereikt Trump een grens met die partij of is hij er al ver overheen?
Ik denk dat hij er al overheen is, maar dat heel veel Republikeinen nog altijd toch de calculatie hebben van, laten we dit maar zo goed en zo kwaad als het kan uitzitten. En laten we maar hopen dat we iets van onze agenda er doorheen krijgen. Dat is op dit moment denk ik de overlevingsstrategie voor heel veel Republikeinen. Mm. Vandaar ook dat er geen serieuze pogingen uiteindelijk worden gedaan. Ook door Ryan, ook door McConnell niet, ook door Jeff Flake niet, de senator die het nu zo moet ontgelden uit Arizona. Die ook heel kritisch was over dat gratiebesluit van Trump. Je ziet toch uiteindelijk stemmen ze altijd weer met Trump mee. Hè? Dus het is een hoop onvrede, het is een hoop misère. Iedereen schaamt zich, niemand durft ook maar ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar uiteindelijk laten ze hem ook niet vallen.
Nee.
Dus dat is nog wel een belangrijke nuance, denk ik, in dit geval. Maar ja. Met die gratie voor Arpaio, dat is die staat niet voor niks bekend als Amerika's beruchtste sheriff. Hij heeft media in Arizona hebben daar al decennia schrijven ze over deze sheriff, die niet zomaar mensen vastzet en veel Latino's vastzet, maar nee. Dat op een manier doet die ongrondwettig is. In de eerste plaats, hij heeft voor gevangenen, zoals hij het zelf noemde, concentratiekampen gebouwd.
Ja.
Waarin hij aan vernedering doet. Waarin hij mensen blootstelt aan hitte, aan kou.
Roze ondergoed moeten
fysiek
dragen.
Ja precies. Dat soort vernederingen. Fysiek ongemak. Er zijn, berekende een krant in Arizona, tientallen mensen om het leven gekomen in die gevangenissen.
Ja.
Onder vaak dubieuze omstandigheden. Het is het is niet zomaar iemand die Arpaio. Dat gratiebesluit van hem, dat heel goed lag in onder zijn aanhang in Phoenix, waar hij dat min of meer als een soort Jezus en Barabbas moment bracht. Van,
ja.
Zullen we Arpaio vrijlaten? Nou, iedereen joelen.
Ja, ja.
Dat lag heel goed bij zijn basis. Maar buiten die basis, die toch, en dat moet je ook steeds maar niet vergeten, ongeveer een derde van het electoraat is of zo. En niet meer dan dat, ligt dat helemaal niet goed.
Nee.
Daarbij is het, is dit een precies natuurlijk wat de Republikeinen niet willen. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar ik weet nog hoe na de verkiezingen in 2012... de Republikeinen aan een soort van soul-searching deden en zeiden, we moeten een echte volkspartij worden. We moeten een partij van migranten worden en van de vooruitgang.
Er moest
van
een transitie plaatsvinden, ja.
Ja, precies. Dus dat kan je bijna niet meer voorstellen. Maar dat was destijds echt de conclusie na die verloren verkiezingen van 2012. De richting die Trump nu inzet is voor de meeste Republikeinen echt een gruwel.
Ja.
Alleen,
en toch,
als ik daar aanpakken nog, doen ze niet.
Maar als ik daar iets over mag zeggen, als het een
gaat over een onderstroom van racisme. Hè? Die Sheriff Joe was ook een van de kompanen van Trump in de birtherbeweging. Hè? De afgelopen jaren toen Trump naam maakte met zijn aanval op Obama van je bent geen echte Amerikaan, je bent geboren in Kenia. Goed, die Sheriff Joe was daar een van zijn voornaamste bondgenoten in. Die onderstroom van racisme. Ik bedoel, hoe oprecht is het dat de Republikeinen nu van dit soort dingen van Trump afstand nemen? Sinds begin jaren 60, sinds Goldwater, later via Nixon, via Reagan, zijn de Republikeinen heel nadrukkelijk gaan inspelen op precies die racistische onderstroom in het zuiden. Ze hebben ook in de praktijk heel veel moeite gedaan. Verleggen van grenzen van kiesdistricten, allerlei regels rondom de stembusgang. Om te proberen te zorgen dat er minder zwarte kiezers gaan stemmen. Ik bedoel, hoe overtuigend kunnen zij eigenlijk moreel afstand nemen van Trump op dit dossier, om het maar eens eufemistisch te zeggen? Gelooft iemand dat?
Nou ja, ik denk wel eens van het is oké zolang niemand het hardop uitspreekt. En zodra er iemand is die dat wel doet, ja, zit die partij meteen enorm in verlegenheid. En er zijn natuurlijk heel veel stappen die richting opgezet die Trump nu openlijk uitspreekt een soort van aan de oppervlakte brengt. Terwijl die natuurlijk al decennia lang min of meer staand beleid waren bij de Republikeinen.
Ja.
Je hebt gelijk, die zuidelijke strategie die de Republikeinen al sinds Goldwater, Nixon voeren, eigenlijk een reactie op de burgerrechtenbeweging en de Civil Rights Act van Johnson. Dus we hebben het echt over jaren 60, begin jaren 70. Die zuidelijke strategie heeft de partij drastisch veranderd. Ook de achterban van die partij is natuurlijk al zo wit als ik weet niet wat, al decennia lang. Alleen, ze hebben altijd min of meer, zeg maar, dat was de onderstroom. En in de openbaarheid hebben ze altijd tegen elkaar ook gezegd van ja, maar we moeten de andere kant op. We moeten een meer inclusive worden. We moeten een brede, tolerante partij worden die de mondialisering en globalisering omarmt, die migratie omarmt. En dat hebben ze elkaar ook wijsgemaakt. Alleen wat Trump eigenlijk doet, is hij pakt wat er lang gefluisterd wordt en zet dat op een podium en zet daar de spotlights op. En daar voelen Republikeinen zich natuurlijk ontzettend ongemakkelijk bij.
Ja. Ja. Goed, wat gaat dit, laten we vooruit kijken. Het congres gaat weer beginnen, hè, deze week, meen ik. De reces is afgelopen. Wat gaat deze enorme kloof tussen Trump en zijn politieke achterban, althans in Washington, wat gaat dat betekenen? Bijvoorbeeld een ingewikkelde kwestie die eraan komt, het schuldplafond. In het kort, de regering moet voor eind deze maand van het congres extra geld mogen uitgeven. Alles krakend tot stilstand in Washington en ook internationaal kan Amerika dan zijn schulden niet meer voldoen. Heel belangrijk moment, daarover zei Trump vorige week in Phoenix: als ik daarbij geen geld krijg voor mijn grensmuur, dan laat ik de boel vastlopen. Maar om dat budget erdoor te krijgen, moet er met de Democraten samengewerkt worden. Dus één ding is vrijwel zeker, dat geld krijgt hij niet. Wat gaat daar gebeuren, denk je?
Ja, daarachter vind ik altijd, moet ik altijd even denken, is dit nou strategie? Is het een soort, is dit hier een idee achter wat we nog niet weten? Waar een soort briljant eindspel in vervlochten zit, wat we op dit moment nog niet kunnen overzien. Of is dit gewoon iedereen proberen, zeg maar, zodanig te intimideren dat ze achter hem gaan staan en doen wat hij wil? Want duidelijk is wel dat hij McConnell en de andere Republikeinen te lastig vindt in Washington. En dat is op dit moment gewoon heel moeilijk te zeggen. Wat ik echt niet begrijp is dat hij die muur nu ter sprake brengt. Ten eerste, iedereen was die muur al lang weer vergeten. Want iedereen snapte wel, die muur is symbolisch. Er gaat niet een echte muur gebouwd worden. Het is een soort metafoor voor de presidentschap van Trump. Een grote belofte, een groot statement met een heel duidelijke symboliek eronder. Maar niemand geloofde echt dat die muur er zou komen. In de tweede plaats heeft hij altijd gezegd dat Mexico die muur zou betalen. Dus wat Washington en de begroting in Washington daarmee te maken heeft, is ook al helemaal onduidelijk. Nu zegt hij, we moeten dat geld krijgen voor die muur en anders dan sluit ik de federale overheid. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is voor mij heel moeilijk om de ratio daarachter te zien, omdat hij inderdaad die begroting in een heel groot gevaar brengt. Want nu moeten Republikeinen geld gaan geven voor een project waar ze niet in geloven en waarvan ze nooit hebben gedacht dat het realistisch was. En hij maakt zichzelf natuurlijk ook heel erg moeilijk, zijn eigen onderhandelingspositie. Dus ik zie zelf ook helemaal niet waarom hij dit doet, behalve dat hij alleen maar probeert op dit moment zijn basis te bereiken. Ja. En niet meer gelooft in beleid. Dus ik heb de indruk laatste tijd dat er niet meer echt sprake is van een beleidsagenda, maar veel meer van een soort presidentschap waarbij alleen het grote gebaar voor de eigen achterban telt. Vandaar ook die gratie voor Joe Arpaio, ja, die heel slecht lag in Amerika, maar die bij zijn basis heel erg goed ligt.
Nou ja, en hij riep dit natuurlijk vorige week tijdens die verkiezingsbijeenkomst, want dat was het gewoon daar in Phoenix. Het was een opmerking die duidelijk niet van de teleprompters kwam, maar die er spontaan uitgooide van, weet je wat, ik gooi gewoon die regering dicht als ik geen geld krijg. Het kan natuurlijk ook best dat heel veel van wat we nu zien gewoon het karakter van Donald Trump is. Hè? Als je bedenkt John Kelly, die oud-marinier die nu zijn chef staf is, die probeert controle te krijgen op dat proces in het Witte Huis. Steve Bannon die ontslagen wordt. Dat gaat allemaal één kant op. Wat doet Trump? Mm-hmm. Pats, boom, ik ga gewoon lekker de andere kant op. Dat zien we natuurlijk gewoon heel veel. Het kan ook best alleen maar het karakter van de president zijn zonder dat er veel gedachte achter zit, of niet?
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Alleen ik heb zelf altijd bij, als ik politiek volg, altijd het gevoel, je moet toch altijd ook naar het plan erachter kijken en weten en proberen te begrijpen in ieder geval.
Ja, maar dat is oude politiek, achter. Guus. Dit is iets heel nieuws. Oh,
ik loop alweer achter. Ja. Maar het blijft wel een fascinerend schouwspel natuurlijk, want hij brengt die John Kelly op een belangrijke plek. En vanaf dat moment is dan de boodschap van, vanaf nu wordt het allemaal gedisciplineerd en geen gekke uitspattingen meer. Steve Bannon eruit, Sebastian Gorka eruit, ook al zo'n Bannon-bondgenoot. En vervolgens zien we weer het tegenovergestelde gebeuren. Dus het blijft heel lastig om die lijn erin te zien.
Ja, even door over Bannon. Inderdaad, vorige week, alweer 2 weken geleden bijna, ontslagen of ontslag genomen. Daarover zijn dan natuurlijk altijd de verhalen van beide kampen verschillend. Nu weer terug als hoofdredacteur van die website Breitbart. Hoe gedraagt die zich sindsdien?
Bannon heeft al aangekondigd toen hij wegging van dit is oorlog. Hij heeft op dat moment gezegd, ik had als adviseur van de president had ik invloed, maar nu heb ik macht. Dat is een heel subtiel verschil voor iemand als Bannon. Wat Bannon doet sindsdien is ook in interviews maakt hij dat duidelijk. Hij valt democraten en links Amerika aan, wat hij altijd al deed met heel veel plezier. Maar hij is op dit moment ook, en dat zie je Breitbart nu ook meer en meer worden, een soort kritische luis in de pels van Trump aan het worden. En Trump heeft een heel groot probleem met Bannon uit het Witte Huis, omdat Bannon zeer ontevreden is met de kans die Trump op dit moment heeft gekozen in bijvoorbeeld Afghanistan. Waar hij heeft gekozen voor extra troepen en eigenlijk een eindeloze verlenging van die oorlog. Ook op advies van generaals als Herbert McMaster, Mattis en die hele kring John Kelly. De kring van generaals om Trump heen. Dus dit is een Breitbart is meer en meer een oppositieorgaan aan het worden. Ja. En dat is ook gevaarlijk voor Trump, want zijn aanhang leest Breitbart. Vorige week kwam een onderzoek naar buiten van Harvard University, waaruit bleek dat Breitbart onder Trump-kiezers de belangrijkste media is geweest tijdens de presidentsverkiezingen. Ja. Breitbart is gewoon is de mainstream media onder Trump-kiezers, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar heeft Trump dus een heel groot probleem. Die bondgenoot is hij nu gewoon kwijt.
Ja, wat ik in ieder geval de afgelopen week vooral zag en wat ik ook wel gelezen heb in sommige analytische stukken, is dat Breitbart richt zich dan, als het over Afghanistan gaat, ook wel rechtstreeks op Trump, maar hij richt zich vooral ook op de Republikeinse partijen. Ik bedoel, hij gaf eind vorige week een interview aan de Financial Times, waarin hij over Mitch McConnell zei, I light him up, ik zet hem in de fik. de theorie daarachter is, wat Bannon van plan is die Republikeinse partij kapot maken en zorgen dat er ter rechterkant van die Republikeinse partij een nieuwe politieke stroming komt, waar dan misschien Trump in 2020 of later wel weer de voorman van wordt, of misschien niet. Maar dat zijn doel op dit moment echt is de Republikeinse partij kapot maken.
Ja, en daar heeft hij natuurlijk ook altijd wel in geloofd. Hè? In je moet het huis afbreken en vervolgens een nieuw huis uit die chaos opbouwen. Dat wel helemaal precies is zoals je het zelf wil. Zo heeft Bannon altijd geloofd. En zo heeft hij ook gewerkt toen hij nog naast Trump zat. Daarom was hij ook zo'n ontzettende disruptive force in de entourage van Trump. Dat is ook de reden dat hij is weggestuurd. Bannon heeft daar altijd in geloofd. En je ziet nu ook wel dat langzaam ontstaan. Ze hebben hun eigen media natuurlijk. Het is duidelijk niet de Fox News vleugel van Trumps aanhang. Maar het is echt de Breitbart Infowars vleugel.
Ja.
De nog veel radicalere vleugel. Die nog veel sterker tegen immigratie is gericht. Waar complottheorieën nog veel meer gedeeld worden. Die hebben ook heel weinig te maken met de Republikeinse Partij. En Bannon heeft zich nooit thuisgevoeld in die partij. Er is een prachtig boek verschenen, The Devil's Bargain van Joshua Green. Dat gaat over hoe Trump eigenlijk beïnvloed is door Bannon. Trump was heel boos over dat boek overigens.
Ja, want te veel eer voor Bannon. Ja,
ja, dat is een soort genie afgeschilderd. En Trump als een, ja, meer of meer als een oen die de hele tijd maar doet wat Bannon wil. Maar het boek is wel heel goed in het schetsen van hoe weinig Bannon en ook die hele grote groep van kiezers die daarachter zit, hoe weinig die met de Republikeinse Partij heeft. Dat zijn helemaal geen Republikeinen. Dus die groep is op drift op dit moment, dat klopt.
Ja. Waarbij je dus bij die enorme gespletenheid inmiddels aan de Republikeinse kant in Amerika zou denken, kan één politieke groepering van profiteren, namelijk de Democraten. Zonder dat we weer echt tijd hebben voor het antwoord, Guus. Maar toch even die slotvraag. Waar zijn de Democraten?
Ja, die zijn eigenlijk nergens op dit moment. Er is tweespalt onder de Democraten over de koers en over wat nou te doen. Ook straks natuurlijk met dat begrotingsprobleem dat nu sterk op ons afkomt.
Ja. Waar zij voor nodig zijn, hè, om het op te lossen, even voor de duidelijkheid.
Ja, zeker zijn ze daarvoor nodig. Ja. En er is een groep die zegt, wij willen op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen voor deze agenda van de Trump-regering. En wij gaan onze hakken in het zand zetten. Er is een vleugel die zegt, het land moet gewoon geregeerd worden. En wij keuren goed wat we goed vinden en we keuren af wat we verkeerd vinden. Daar zit al een heel groot probleem. Er is een machtsstrijd gaande tussen, je zou kunnen zeggen, de centrale vleugel en de veel meer extremere vleugel aan de linkerkant. Die zegt, we moeten veel harder, veel activistischer worden. Er is een heel fel koersdebat onder de Democraten op dit moment. Ook over de vraag, welk onderwerp geven we prioriteit? Worden we zeg maar de partij van de witte arbeider of worden we de partij van de cultuuroorlog?
Van de regenboog.
Zal ik maar even zeggen. Ja. De identiteit, vraagstukken. Dat hebben ze op dit moment nog niet echt goed opgelost. Integendeel, ze zijn zo met zichzelf bezig dat ze op dit moment vrijwel onzichtbaar zijn. Dat optimisme dat ik onder veel democraten lees en hoor op dit moment over, nou, we pakken ze wel in 2018, dan weet ik ook niet zo goed waar dat op gebaseerd is. Want natuurlijk is Trump impopulair en daalt die populariteit steeds meer, nu al onder de 37%, wat heel erg laag is voor een president. Maar die partij, die blazen ze niet zomaar even omver. Dus ik snap dat optimisme ook eerlijk gezegd helemaal niet.
Nee. Wie weet komen we de volgende keer uitgebreider aan toe.
Dat zal toch wel een keer moeten, ja.
Het zal een keer moeten. Dankjewel, Guus.
Graag gedaan.